Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Air Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan. BNR Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Elektrische fietsen die soms veel te hard rijden aan banden leggen. Het lijkt er nu echt van te gaan komen.
Ja, er wordt serieus werk van gemaakt van snelheidsbegrenzing van e-bikes in bepaalde zones. Spannend natuurlijk en je hoort straks meer daarover, maar eerst.
Ja, Felix, aanbieder van die donkergroene deelscooters in 20 steden in Nederland, is deels in handen gekomen van het Spaanse Cooltra. En dat roept wel wat vragen op die we gaan voorleggen aan de CEO van Felix, en dat is Daan Becker. Welkom.
Hoi, dankjewel voor de uitnodiging.
Ja. Op het scootertje gekomen?
Ik ben op de fiets gekomen. Ik laat de scooters beschikbaar voor andere klanten in de stad.
Okay, ja. Heel verstandig. Je geen geld aan, hè? Ja. Of tenminste, tenzij je het uit eigen zak betaalt natuurlijk. Maar ja. Heel verstandig. Maar ja, het is ook nog maar even hier in Amsterdam natuurlijk. Het duurt niet zo lang meer, toch?
Ja, dat klopt. We zijn wel overigens sinds vorige week officieel in bezwaar getreden tegen deze beslissing.
Oké. Nou, daar gaan we straks wat verder over praten. Eerst even naar de samenwerking met Cooltra, want bericht is: Felix en Cooltra bundelen krachten. Dat was de kop van het persbericht. Dat is misschien nog een beetje vaag, want is het nou een overname of een fusie?
Nou, het is een samengang en ik kan het denk ik beter verwoorden als dat bijvoorbeeld Audi is ook onderdeel van de Volkswagen groep.
Ja.
Maar blijft wel opereren als eigen merk, eigen bedrijf, eigen voertuigen.
Ja, dus dat dus is Felix wordt onderdeel van de Cooltra groep.
De Cooltra groep. Ja, en dus in Nederland en België zal het gewoon Felix blijven. En dus in Zuid-Europa Cooltra.
Ja, hoe lang nog?
Nou, dat zal voor de toekomst die we nu kunnen zien zal het zo blijven. Maar aan de achterkant gaan natuurlijk wel veel dingen integreren.
Ja, precies, maar er zijn geen afspraken over gemaakt dat Felix op een gegeven moment gewoon Cooltra gaat heten.
Omdat het plan is nu dat Felix gewoon Felix blijft. En aan de achterkant zullen we dingen gaan integreren.
Okay, ja, want je hebt natuurlijk een hele gebruikersgroep opgebouwd. Die kent Felix. Dus Felix is handiger om hier, zeker in Nederland en ook in België, door te zetten.
Klopt, Felix is hier bekend. We hebben al meer dan 7 jaar aan gewerkt. Dus dat is niet handig om nu allemaal blauwe Cooltra scooters hier neer te gaan zetten die niemand kent.
Ja. Nu waren er al wat berichten de afgelopen weken dat Felix funding zocht. Klopt dat? En was het nijpunt? Was dit daardoor ook nodig?
Nou, dit plan is iets wat al langer ligt. Dus dit liep vorig jaar al en we wisten dat we als Felix uiteindelijk onderdeel willen worden van iets groters om meer stabiliteit te creëren, meer mogelijkheden in de markt. En ja, het feit dat we Amsterdam natuurlijk verloren hebben maakt het nog belangrijker dat we dit nu voor elkaar hebben gekregen. Daar zijn we heel blij mee.
Ja, maar ik vroeg, was het echt nijpunt? Hè? Waren jullie echt hard op zoek naar geld om weer te continueren? Of was het nog niet zo'n groot probleem?
Het was belangrijk dat we wel op korte termijn dit jaar in ieder geval iets voor elkaar zouden krijgen.
En wat is dat dan nu mogelijk dankzij Cooltra?
Nou, aan de ene kant meer schaal, dus meer schaalvoordelen. Dus je kunt denken aan de achterkant dat we over termijn de app gaan integreren. Dus dat je straks, als je een Felix-app hebt en je bent in Spanje op vakantie, dat je daar ook een scooter kunt boeken. Dat is natuurlijk heel mooi. Maar verder zul je ook aan de omzetkant ook wel leuke dingen kunnen doen. Want Cooltra doet bijvoorbeeld ook business-to-business, waarbij ze vloten uithuren aan bezorgservices bijvoorbeeld. Dat is iets wat wij nog niet op schaal doen in de Benelux. Ze kunnen ook hier gaan uitrollen. En zij doen zelfs ook business-to-government. Dus zij leveren ook scootervloten bijvoorbeeld aan de politie. Iets wat wij ook nog niet doen.
Mooi, met een zwaailampje erop.
Met een zwaailampje erop. Hopelijk ook een mooi Felix Groen. Dus dat zijn andere proposities die wij nu ook kunnen gaan uitrollen. Ja. Dus dat is wel heel leuk.
Ja. Oké, maar op welke termijn moet dat dan gaan gebeuren?
Dat loopt nu eigenlijk al. Dus, de eerste contracten lopen in België en in Nederland ook al. Dus dat is wel heel mooi.
Ja. Maar is dat echt een verdienmodel? Want jullie kopen de scooters volgens mij ook zelf in, toch?
Dat klopt,
ja. Die partijen kunnen ook gewoon scooters inkopen. Dus waarom zouden ze met jullie samenwerken?
Omdat wij een grotere vloot hebben en daarmee ook betere verzekering voor elkaar kunnen krijgen. We kunnen ook service leveren. Dus onderhoud is iets waar wij natuurlijk heel goed in zijn. Dus wij kunnen dat veel effectiever dan dat anderen dat kunnen. Dus ja, en voor ons is het prettig omdat je een grotere vloot tegelijkertijd ook onder contract zet in plaats van per persoon per minuut.
Ja, geeft wat meer zekerheid natuurlijk ook.
Ja, ietsje saaier misschien, maar iets stabieler.
Precies, ja, dat is heel belangrijk voor een bedrijf dat het af en toe ook wat saai is.
Klopt.
Maar je had het net over die schaalgrootte. Het is natuurlijk ook van belang voor de inkoop van bijvoorbeeld de scooters. Hè. Dan kunnen jullie betere prijzen realiseren onder de vlag van Cooltra. Maar het speelt nog op allerlei andere vlakken. Ook back-office, IT, dat soort dingen. Gaat jullie allemaal minder geld kosten in de toekomst?
Dat klopt. Je zult aan alle kanten van het bedrijf gewoon dingen kunnen samenvoegen. Ja. Inderdaad, schaalvoordelen halen bij inkoop. Ja. Dus dat is superbelangrijk. Dus uiteindelijk die winstgevendheid waar wij zelf als Felix al heel dicht tegenaan hikten nu, die zal echt werkelijkheid worden in het komende jaar.
Ja, dat is leuk dat je dat zegt. Want jullie oprichter, Quinten Selhorst, die zei ongeveer een jaar geleden in deze show dat Felix zwarte cijfers zou gaan schrijven. Dus ik begrijp het, je woorden dat het nog niet gelukt is, maar er wel dicht tegenaan heeft gezeten.
Ja, dat klopt. Dus dat was inderdaad een jaar geleden. Ja. Afgelopen jaar is er veel gebeurd. Onder andere de invoering van de helmplicht. Ja. Dat wel een heel groot deel van onze klanten geraakt heeft. De helft van onze klanten reed op een snorscooter zonder helm.
Ja.
Die moest in één keer wennen aan met helm.
De helft? Was het nog echt de helft die dat deed?
Ja, was de helft. Sterker nog, de scooters zonder helm die deden nog ietsje meer omzet per dag dan met helm. Dus onze populaire modaliteit die heeft even een klap gehad.
Ja.
Het heeft tijd nodig voor mensen om daaraan te wennen. En daarbij het natste jaar ooit gemeten in Nederland
dat
heeft
ook niet
geholpen. Nee. Dus zonder helm in de zon tegenover in de regen met helm is wel een klap die we gepakt hebben.
Goed regen pakken, dat helpt meestal.
Nou ja, en als het dan toch regent, heb je liever wel een helm op, denk ik. Maar,
dat klopt.
Ja, precies. Ja. Maar goed, die schaalgrootte. Jullie zijn natuurlijk wel bezig geweest eerder met die schaalgrootte. Om die inderdaad te vergroten, die schaal. Door bijvoorbeeld uit te breiden, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Maar dat heeft kennelijk dus niet de doelen bereikt die jullie voor ogen hadden.
We zijn daar naar Duitsland, hebben een uitstapje gemaakt, om het zo maar te noemen. En helaas is de Duitse markt behoorlijk tegengevallen. Dus je ziet dat deelscooters in Duitsland, dat loopt gewoon nog niet zoals dat we dat in Nederland, België of in Zuid-Europese landen zien.
Hoe komt dat?
Ja, er zijn meerdere gedachten over. Ik denk dat Duitsers nog wel erg verknocht zijn aan hun auto. Dat is één. Twee is dat ook heel veel Duitsers nog niet zo heel digitaal zijn. Dus ze betalen veel met cash, et cetera, et cetera. Nou, als je dan volgens een deelscooterplatform via de app hebt, dan wordt dat wel lastig in Duitsland.
Ja, maar ik zie daar wel heel veel
kluisje erin doen waar je dat geld in stopt.
Dat is lastig. Precies, dat wordt ook heel tricky.
Ik zie daar wel heel veel e-steps juist staan in al die Duitse steden.
Klopt, dus dat wordt wel meer gebruikt. Maar we zien toch wel de scooter echt als vervanging
misschien
ook van
ook
de auto.
Toeristen dan, of niet?
Ja, heel goed punt. E-steps is echt meer een toeristen gimmick, noem ik het eigenlijk. Dan een vervanging van vervoer als dat een scooter kan doen.
Ja. Dus Duitsland is afgestoten, maar Nederland, België, daar blijven jullie gewoon actief?
Ja, Nederland, België, alle steden waar we opereren, blijven opereren. Daar hebben we geen andere strategie in. Dat zijn ook allemaal steden die ook goed bijdragen en goede ritjes doen per dag.
Ja, misschien dan wel interessant om even naar die markt voor deelmobiliteit te kijken. En die heeft het moeilijk. Hè? Veel start-ups zeggen dat ook. Waar staan we nu?
Ja, goed punt. Ik denk dat we een beetje aan het puberen zijn met de markt nu. Hard gegroeid, veel voertuigen de markt in.
In een tijd ook dat geld goedkoop was, hè?
Exact, dus dat liep allemaal synchroon. Dus geld goedkoop en de markt is aan het groeien. Dus heel veel voertuigen de markt in, heel veel nieuwe aanbieders. En nu zie je consolidatie tussen aanbieders, maar ook tussen modaliteiten. Dus aanbieders die meerdere modaliteiten gelijk aan het doen zijn, die shiften. En daarbij zie je ook dat de regelgeving is langzaam ook aan het bijhalen. In Nederland zijn we al best wel ver met het vergunningssysteem. Maar je ziet nu ook in steeds meer andere landen. Bijvoorbeeld Brussel. Daar waren 9 aanbieders. Die hebben nu een vergunning voor 2 aangeboden. Ah, nou, er zijn dus 7 verliezers. Dat is best pijnlijk. Maar dat is wel iets wat aan het gebeuren is.
Ja. En dat hebben we dus ook hier in Amsterdam gezien. Hè? Jullie hebben die vergunning hier niet gekregen. Of in ieder geval verloren. Is dat hard aangekomen?
Ja, dat is heel hard aangekomen. We zijn natuurlijk begonnen in Amsterdam ooit met 100 scooters. Ons hoofdkantoor is in Amsterdam.
Ja.
We hebben 7 jaar lang samen met Amsterdam gebouwd aan hoe moeten we nou verder, hoe kunnen we dingen verbeteren. We spreken elke 2 weken met Amsterdam om daarmee verder te gaan. Wij schrijven ook onze applicatie aan de hand van onze track record. Dus wij laten zien van de vraag die je stelt, die kunnen wij leveren. Want kijk hier maar naar de data van de afgelopen jaren. Bewijs dat we het kunnen.
Ja.
Maar blijkbaar is het belangrijker om alleen op te schrijven. Wij beloven 365 dagen per jaar dat we dit doen.
Zonder dat je dat waar kunt maken.
Want dat
dat is wat er gebeurd is.
Dat is wat er
in jullie optiek
is.
In elk geval.
Ik denk dat als jullie de puntenscoring zouden lezen, dat jullie dezelfde conclusie zouden trekken. Ja.
Nou ja, CarGuru hebben we hier ook gehad. Die hebben eigenlijk hetzelfde gezegd. Die zeiden die procedure hier in Amsterdam, die was gewoon niet goed.
Klopt, er zijn procedurele fouten gemaakt. Ja, dus we zijn ook sinds vorige week officieel hebben ons bezwaar aangetekend.
Bij de gemeente?
Bij de gemeente en bij de rechtbank ook.
Jullie gaan deze zaak hoger op voeren.
Ja, we gaan echt proces.
Maar wat is dan precies jullie punt daarin?
Dat zijn er meerdere. Zijn eigenlijk drie punten.
Ja.
Eén is, waarom twee aanbieders? En waarom niet drie? In Europese aanbestedingsrecht kun je niet zomaar mensen uitsluiten. Ik denk dat dit een punt is wat CarGurus ook aan het maken is natuurlijk. Met één en waarom niet twee of meer? Daar is eigenlijk geen argument voor te maken. Voorbeeld voor deelauto's zeggen ze dat het minimaal 5 aanbieders moeten zijn. En dan komt die maximaal 60.
Oh.
Dus ja. Dan vraag ik me af wat het argument is om niet 3 aanbieders te kunnen doen. Uh-huh. Dat is één van de punten. En twee, er zijn procedurele fouten gemaakt rondom de vraagstelling die ik net al noemde.
Ja.
Voorbeeld daarvan is, geef aan dat er altijd 2 helmen bij zitten bij een scooter en waar die zich bevinden. Nou, dan laten we zien, er zitten altijd 2 gecertificeerde helmen bij. We hebben zelfs een reminder in de app staan om ervoor te zorgen dat mensen altijd hun helm dragen. Communicaties allemaal rondom vergeet je helm niet. Tutorials om die te blijven dragen, et cetera, et cetera. En in de tutorial staat waar de helm zich bevindt.
Ja.
We hebben niet opgeschreven, de helm bevindt zich in de kofferbak. Dus 0 punten.
Echt waar? Ja. Nee, want dit, nou ja, goed, ik ben inmiddels ervaringsdeskundige ook met Felix. Het is inderdaad wel vrij duidelijk. En ik ga ervan uit dat dat bij alle deelscooteraanbieders gewoon ongeveer hetzelfde werkt. Je moet wel echt onder een steen zitten als je niet begrijpt dat die helmen achterin die bak zitten.
Eens. Er staat overigens ook nog een foto van een deelscooter met de kofferbak met de helmen erin daarbij.
Ja.
Dus helemaal met je eens.
Okay, ja,
dus dit soort voorbeelden, dat is gewoon, daar hebben we, ik denk wel 12 voorbeelden van.
Okay.
En als derde zijn we er ook achtergekomen in de procedure dat er verduidelijkende vragen gesteld zijn aan andere partijen.
Oh.
Maar niet aan jullie?
Niet aan ons.
En hoe zit dat dan precies? Wat voor verduidelijkende vragen zijn dat?
Dat
dan?
Weten we ook niet, maar er staat wel in de scoreformulering dat er verduidelijkende vragen gesteld zijn. Dus dit duidt natuurlijk sowieso op een procedurele fout. Dus daar is het laatste woord nog niet over gezegd.
Nee, die zaak die jullie hebben aangespannen, hoe gaat het daar nu verder mee?
Bezwaar nu aangetekend. Ja. De vergunning gaat in per 1 april. Dus we verwachten wel in de komende weken in ieder geval iets van een antwoord of we hier verder in moeten gaan graven.
Ja. Je zegt 1 april, dus ja, die tijd die begint wel te dringen.
Nou,
ja.
Sterker nog, wij zijn nu al met gesprekken natuurlijk bezig met de hele ploeg van Amsterdam. Of ze misschien in andere steden willen werken, zo niet. Dat het helaas einde verhaal is. Dat is natuurlijk heel pijnlijk.
Ja. Dus dat zou ook echt voor jullie werknemers betekenen dat er ontslagen zouden vallen?
Ja, gigantisch. Ja.
Maar even breder kijkend. Hè, dan je kunt zeggen, van, nou, er gaat bij deze aanbesteding in Amsterdam een hoop mis. Hè. Die signalen zijn er dan nu. Van 2 partijen in elk geval. Maar als je kijkt naar überhaupt die hele aanbestedingsprocedure in Europa, dan denk ik ook. Hè, is dat nog iets wat stand kan houden op het moment dat je een bedrijf aan het opbouwen bent?
Nou, het maakt het erg moeilijk op deze manier. Ja. Want als er elke zoveel jaar weer een dobbel gegooid wordt, want dat is ook gebeurd, helaas, in Eindhoven. Hebben ze met 3 rummikupsteentjes en een wijnkoeler hebben ze besloten wat er gebeurd is. Dan wordt het heel moeilijk om een bedrijf op te bouwen. En daarmee ook heel moeilijk om dus deelmobiliteit groter te maken.
Ja. Dus jullie zouden graag willen zien dat die aanbestedingsregels worden aangepast. Op de een of andere manier.
Ja, en dat er in ieder geval dingen als een verduidelijk gesprek kunnen komen, dat er track record wordt meegenomen, dat je kunt laten zien dat je iets aan het opbouwen bent.
Ja, eigenlijk moet je eigenlijk naar uniforme regels. Hè? Ja. Overal moet hetzelfde gelden en dat moet gewoon bindend zijn. En op deze manier kun je natuurlijk niet verder gaan. Maar dat laat wel zien dat dit nog allemaal een beetje in de kinderschoenen staat. En
volledig.
Ja, daar moet je wel mee leren dealen. En ja, voor jullie pakt het natuurlijk vreselijk uit, dat begrijp ik. Maar wie weet dat die rechtszaak nog wat teweeg brengt.
Wij gaan er vanuit in ieder geval.
Ja, jullie verdere plannen, hè? Want nu onder Coultra samen stappen verder maken. Staat verdere groei in Nederland nog op de planning? Even buiten Amsterdam dan?
Ja, dus de focus blijft Nederland-België.
Ja.
En ook hier zijn er nog wel een aantal steden die interessant zijn voor ons. Dus dat is dan voor het sharing.
Dat?
We zijn bijvoorbeeld naar Antwerpen aan het kijken. Er loopt nu ook een vergunning in Hilversum waar we ons hebben ingeschreven. Dus zo zijn er hier en daar nog wel wat interessante steden. En daarnaast dus inderdaad die business-to-business tak opzetten. Ja.
We zijn heel benieuwd. Hou ons op de hoogte van de ontwikkelingen. Zeker ook van die aanbesteding en de rechtszaak die daar
zal
speelt.
Zal ik zeker doen.
Dankjewel. Ja. Daan Becker, CEO van Felix. En deze week vergadert de gemeenteraad in Amsterdam over de toekomst van deelmobiliteit in de hoofdstad. Misschien dat daar nog nieuws uit gaat komen.
Ze gaan vast niet hun eigen vergunning onder de loep nemen.
Voorlopig nog niet, denk ik.
BNR Mobility.
Het begrenzen van de snelheid van elektrische fietsen komt weer een stapje dichterbij. Een van de partijen die de technologie ontwikkelt is het Townmaking Institute. En daar werkt ook Paul Timmer. Hij is Cycling Corridor Asset Manager.
Zo.
Welkom. Zo.
Ja.
Doe maar, hè.
Zeker.
Aardig titeltje. Past het op het kaartje of heb je geen kaartjes
geen
meer?
Geen kaartjes.
Nee, natuurlijk.
Goed, goed.
Maar wat betekent het?
Cycling Corridor is een programma wat we hebben om fietsen voor langere afstanden te verbeteren. Dus zodat je beter vanuit buiten de stad binnen de stad naar je werk kunt fietsen.
Ja,
en dat is dus een soort overkoepelende term die we voor.
Ja, oké. Okay. En dan denk ik gelijk aan heel veel groene verkeerslichten.
Ja, precies.
Zodat ik lekker door kan fietsen.
Lekker
snel
fietsfiles. Meer.
Exact. Ja. Mooie routes.
Ja, ja. Nee, zeker. Donderdag vond een demonstratie plaats hier in Amsterdam. Wat hebben jullie laten zien?
We hebben onze versie van ISA gepresenteerd en gedemonstreerd afgelopen donderdag. Aan de gemeente Amsterdam en media ministerie.
ISA is?
Ja, ISA kennen we natuurlijk uit auto's vooral. Moderne auto's zitten heel veel camera's op die borden lezen en interpreteren. En dat wordt dan gepubliceerd op het dashboard. En wij hebben daar eigenlijk een e-bike versie van ontwikkeld. Die behoorlijk verschilt daarvan. Daarvoor hebben wij een digitale infrastructuur ontwikkeld. Dus de overheid kan op een kaart eigenlijk aangeven wat de maximumsnelheid op een bepaalde plek is.
Okay.
En dan kunnen we dat publiceren op een stuur, op een cockpit. En dan kunnen we eventueel zelfs ook de motor afremmen.
Ja, je noemt het vergelijkbaar met wat in de auto's zit. Alleen is onze ervaring dat dat niet zo heel erg goed werkt met die camera's. Daar worden heel wat foutjes in gemaakt.
Exact, ja.
Werkt deze ISA beter?
Ja, absoluut, want we hoeven geen borden meer te interpreteren. Nee. Het is eigenlijk een groot contrast. Het is bijna tegenovergesteld hoe we het doen. Omdat er dus de overheid digitaal kan vertellen wat het voertuig moet weten. Dus dat is een ondubbelzinnige informatie.
Ja,
het is ook veel goedkoper. Okay. Want we kunnen natuurlijk helemaal geen camera's en computers of e-bikes installeren. Precies. Dus dat werkt heel goed.
Het werkt dus met een geofencing. Eigenlijk weet het computertje op je fiets, ik ga een grens over en hier mag ik maar 25 kilometer per uur bijvoorbeeld. Nee, of zachter, langzamer, 15.
Precies. In onze digitale infrastructuur kan een wijkagent een zone tekenen. Dat gaat heel vlot.
Oh ja.
En dan kan je dus bij een school of zo zeggen van hier kun je beter 15 rijden dan 25. Ja,
ja.
Inderdaad.
Ja. Ja, en dan rijd ik die zone binnen en dan gaat die snelheid omlaag op mijn fiets.
Ja, je dashboard wordt rood. Je krijgt daarvoor al een waarschuwing. Dan wordt je dashboard rood en dan kunnen we dus besluiten. Je maximumsnelheid wordt lager. En dat betekent dus dat normaal gesproken heb je maximumsnelheid van 25 km per uur op een e-bike.
Ja.
En die kunnen we dus verlagen naar 15. Maar het gedrag blijft eigenlijk hetzelfde. Je hebt geen ondersteuning meer boven die maximumsnelheid.
Dus echt een begrenzing. Inderdaad, dat lijkt toch wel weer op die ISA. Maar zijn de aanpassingen aan de fiets? Of moet het vooral die zone moet goed afgebakerd zijn? Wat is het belangrijkste?
Allebei moet gebeuren. Ja? Niet zozeer wat belangrijk is. Die zone die ontwikkelen we dus op basis van gevaarlijke situaties.
Ja?
En wij hebben inderdaad de componenten ontwikkeld op de fiets die begrenzing naar beneden brengen.
Ja, maar de fiets moet wel dat hebben voordat dat natuurlijk kan gebeuren.
Ja, natuurlijk.
Het is een beetje kip en ei verhaal.
Ja, zeker.
Zonder het een, het andere niet. En andersom natuurlijk. Dus alle fietsen moeten dan omgebouwd worden. Want dat is niet standaard op een fiets dit nog.
Dat klopt. We zijn met meerdere motorleveranciers in gesprek hierover. En er zijn niet zo heel veel motorleveranciers. Er zijn veel meer fietsenmerken dan motorleveranciers.
Ja.
Dus dat gaat vrij goed. En onze manier waarop we dit doen kan ook vrij goed worden aangepast aan de verschillende motormerken. En wat ik ook graag eraan toevoeg is dat er natuurlijk, er zijn drie manieren waarop je dit kan doen. Je kan die fietsen altijd leveren met dit systeem. Ja. Je kan het verplichten. Of je zorgt dat mensen het willen.
Ja.
En ik wil graag die drie opties ook gewoon openhouden. Want er zijn heel veel dingen die we nog kunnen toevoegen aan dit systeem die prettig zijn voor fietsen. Zoals je weet waar die is als die gestolen is. Of je krijgt groen licht. En zo is er een hele reeks van dingen die we kunnen toevoegen waardoor fietsers het zouden kunnen willen.
Precies. Want als je het alleen hebt over de begrenzing van de maximumsnelheid van zo'n fiets, dan ga je de mensen misschien moeilijk over de streep krijgen. Maar als je daarvoor cadeau krijgt dat je bijna altijd groen licht hebt, dan wordt het opeens wel een stuk aantrekkelijker.
Precies. En wat ook leuk is in de test die we tot nu toe gedaan hebben, is dat we publiceren ook op onze display dat je langs een school rijdt, bijvoorbeeld.
Ja.
En er zijn dus situaties waar mensen dat helemaal niet gezien hebben. Of dat mensen het juist heel prettig vinden dat ze weten wat er daar gaande is op die plek. En die connectie tussen de digitale, ons digitale systeem en de werkelijke wereld is heel interessant.
Ja. Je had het over verplichten. Dat is misschien iets wat men liever niet doet, het verplichten. Maar aan de andere kant, je hoeft natuurlijk ook de gebruiker van de fiets niet per se te verplichten, maar de fabrikant.
Exact, ja.
En denk je dat dat gaat gebeuren? Zit dat in de pen, zou ik maar zeggen?
Nou, binnen de gemeente Amsterdam is dat echt wenselijk.
Ja. Maar je zou misschien wel groter willen denken. Hè? Als gewoon vanuit Brussel, vanuit Europa een verplichting komt, dan weet je zeker dat binnen de kortste tijd alle fietsen in de wereld dat hebben.
Dat doen we ook. En het is nogmaals het aantal motorleveranciers vrij klein. En voor puur een oplossing voor de gemeente Amsterdam is het natuurlijk een beetje raar.
Ja.
Maar binnen Nederland speelt het ontzettend. Het e-bike probleem is groot en terecht.
Ja.
Ik denk dat er
Maar is dit dan ook uniek in Europa wat we hier aan het doen zijn?
Ja.
Nergens anders vinden we zoiets zoals het hier ontwikkeld wordt?
Nee, inderdaad. En daarbij moet ik dus zeggen, wij ontwikkelen dit in de commons. Wij zijn een soort ecosysteem van bedrijven waar die motorleveranciers en overheden onderdeel van zijn. Maar Townmaking is een stichting. Wij doen dit non-profit.
Ja, okay.
Dus we kunnen dit ook kopiëren. We zitten in een Europees traject waar we dit gaan toepassen in andere Europese steden. Dus ja, wij zijn nog niet iemand tegengekomen die het op deze manier doet.
Nee. Nou, dan zou je ook kunnen zeggen, dan vinden wij alleen misschien wel dit echt een probleem in Nederland.
Dat is zo.
Ja, is dat zo? Want ja, je zegt, we zijn ook in gesprek met andere steden. Dus hoor je al interesse vanuit andere steden in Europa dat ze dit graag zouden willen invoeren? Want we weten allemaal dat ze in Parijs ook gek worden van allerlei mobiliteitsoplossingen.
Ja, het voordeel is dat wij dus onze digitale infrastructuur heel goed kunnen aanpassen aan de locatie. Okay. Dus we zoeken juist niet naar een oplossing die overal op dezelfde manier moet gelden.
Nee, precies.
Dus dat is denk ik de kracht in dit geval. En het adviseren van snelheid, dat geldt eigenlijk, kan voor ieder voertuig gelden.
Ja. Ja.
Het afremmen werkt nu alleen nog voor je bikes.
Ja, precies. Ja.
Hoe waterdicht is dat? Hè? Want men vindt altijd wel weer iets om iets te omzeilen.
Ja.
Ja.
Je is bedoelt echt opvoeren.
Ja. Dus ook het begrenzen.
Ja, opvoeren kan echt ontzettend makkelijke manieren. De grap is een beetje dat wij de snelheid bepalen op basis van positie.
Ja.
En dat is veel lastiger te hacken.
Oh ja.
Weet je, je kan niet doen alsof je ergens anders bent, zomaar. Nee, dus dat werkt niet helemaal.
Ja, dan krijg je weer vragen over de privacy. Is dat gewaarborgd? Ja,
absoluut. Wij hebben onze hele digitale infrastructuur zelf gebouwd. Onafhankelijk van Google, Microsoft. En daardoor weten wij dat wij geen data opslaan of nodig hebben van de fietser. En net als in een ouderwets telefoongesprek is de data gaat verloren, wordt verwijderd zodra je fiets uitzet.
Kijk aan, dus eigenlijk is nu nog de vraag, wat is er nodig om dit op hele grote schaal te gaan invoeren?
Nou, we zijn de volgende twee stappen zijn institutionalisering. Dus we gaan verder in gesprek met RDW en het ministerie om dit te implementeren.
Ja.
En de industrialisering betekent dat we onze onderdelen veel kleiner moeten maken.
Oh ja.
Zuiniger in efficiëntie, zuiniger in energieverbruik, dat soort dingen. Dat gaat goed eigenlijk.
Ja, kun je een inschatting maken van hoe lang dat dan nog gaat duren, dat traject?
Ik denk dat de remmende factor niet bij ons ligt, maar bij overheden.
Oké,
okay. Wetgeving wij dus. Wij kunnen heel veel in huis. En, wetgeving en de digitale infrastructuur moet echt gebouwd worden naar waar je die zones wil hebben. Ja.
De reden waarom dit gebeurt is natuurlijk verkeersveiligheid. Hè?
Ja.
Dat is de belangrijkste reden. We zien ook dat er veel gewonden en zelfs doden vallen op 30 km per uur wegen in verband met elektrische fietsen.
Ja.
Hebben jullie een idee hoeveel dit gaat schelen?
Ja, het probleem is vrij extreem als je kijkt hoe de situatie nu is. Want ik geloof dat in Amsterdam alleen de helft van de e-bikes rijdt harder dan 25 km per uur. Dus dat probleem is gewoon enorm.
Ja.
En het is voor ons moeilijk in te schatten. Wat ik denk ik erop moet zeggen is dat doordat wij communiceren wat er lokaal aan de hand is en waarom het gevaarlijk is, proberen we mensen ook een klein beetje aan te spreken op verantwoordelijkheid. Dus dat afremmen is niet de stap die ik meteen maak.
Nee,
we geven eerst advies en leggen uit waarom het zo is. En als het dan nog steeds niet werkt, dan kunnen we afremmen.
Ja, precies.
En die verantwoordelijkheid is natuurlijk niet helemaal hoe wij burgers nu benaderen. Nee. Maar
werkt dat dan straks ook met die technologie inderdaad zo? Dat je eerst wordt genudged om af te remmen en pas als iemand echt gewoon 25 km per uur blijft doorrijden langs die school, dan
dat is precies wat er gebeurt.
Ja.
Ja, je krijgt 100 meter van tevoren een oranje scherm waarin wordt aangegeven van joh, je rijdt.
En krijg je dan ook een groen scherm als je het goed doet? En een smiley erin?
Het is heel mooi ontworpen en heel natuurlijk ontworpen wat je ziet. En het is ook niet de bedoeling dat als je 10 kilometer naar werk fietst, dat je iedere kilometer een waarschuwing krijgt. Dus ik vind het erg prettig werken.
Ja.
En dat natuurlijk. Ja.
Misschien is nu de tijd aangebroken om het te testen. Dus om een grotere groep, een grotere populatie dit te geven en te kijken hoe het werkt. Gaat dat gebeuren?
Absoluut. Ja. Ik geloof dat dat het eerstvolgende is wat we gaan doen. Dus, dat is niet echt een reden om erop te wachten.
Maar kunnen mensen zich ook aanmelden om mee te doen aan zo'n test?
Ik zou dat leuk vinden. Ja, zeker. En wat we ook willen doen, we willen die test ook maandenlang laten lopen. Dus niet tot nu toe hebben we natuurlijk dagen gedaan. En we willen echt dat mensen wennen aan dit systeem. Want dan krijg je echt een goed idee van hoe het gebruikt wordt en hoe mensen.
Waar kunnen mensen zich melden?
stuur alsjeblieft een mailtje naar...
Naar ons, mobility@bnr.nl. En ja, dan sturen wij het door.
Hartstikke goed. Dankjewel voor je komst naar de studio, Paul Timmer. Cycling Corridor Asset Manager bij Townmaking Institute.
Dankjewel.
En dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze website, via onze app of een podcastplatform naar keuze. Wel voorzichtig als je op de fiets zit. Hè?
Zeker. Vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Of wil je gewoon meehelpen met dit project? Ja. Mobility@bnr.nl.
Ik ben Meinert Schut.
Ik ben Al Broekhoff.
Tot volgende week.
Doei.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.